Vanochtend is mijn thema Jezus, God met ons. Dat is ook in de zangdienst herhaalde malen voorgekomen. En dan zal ik ook lezen Romeinen 9, 4 en 5 en ook een stuk uit Matthäus. Je zult zeggen, het is een beetje vroeg voor kerst. Nee, dit is de aankondiging. Dat is 9 maanden voor kerst, dus ik loop een beetje achter eigenlijk. Ga ik nu verder met een eerdere preek die nu zo lang geleden is, dat ik een deel daarvan wel ga herhalen, zodat u weet waar ik was. Maar eerst de inleiding. Er is een oud boek van Jonathan Swift, De Reizen van Gulliver. Ik heb hier een tekeneditie ervan. Ik heb ook de Engelse oorspronkelijke, die ik als kind kapot gelezen heb bijna. Maar daar is ook een tekenfilm van, een musical, Stock Out. Het was eerst in de bioscoop, dan op video en dan op DVD. En het is een favoriet van Joshua en Noana. In dit tekenfilm, Gulliver, de hoofdpersoon, leidt schipbreuk. En hij belandt aan land waar hij in slaap valt naar alle vermoeienissen. En dan in de film zien wij een kleine man, een lilliputter, de nachtwachter met een lantaarn. En die loopt al zingend, al goed, al goed, al goed. Dat moet hij dan wel zeggen, want als hij overvallen wordt en stil wordt, dan weet men hopelijk dat er iets mis is. En al goed roepend komt hij bij het strand. En wat ziet hij daar? Een reus! Want u begrijpt, lilliputters zijn klein. Heel klein. En Gulliver is heel erg groot. Even tussendoor, toen Jonathan Swift zijn boek schreef, was het geen kinderverhaal, maar politieke satire. Maar dat is niet belangrijk nu, want we lezen het nu wel als een kinderverhaal. In ieder geval, deze lilliputter, die ziet een reus. En hij rent terug met de kreet, er is een reus op het strand, er is een reus op het strand, er is een reus op het strand. Wel, hij is weer terug in het dorp en mensen komen bij hem. Inmiddels is het donker geworden. Dat moet u niet vreemd vinden. In Nederland kennen we schemering. Dat is ongelooflijk. Maar in de zuidelijke streken, in de buurt van Australië, Stille Oceaan, daar is geen schemering. In een ogenblik is het helder licht, de volgende ogenblik is het echt donker. Dat weet ik uit mijn kinderjaren, want je was altijd heel voorzichtig als je het bos inging, dat je eruit kwam voor het donker werd. Want, ja. Maar goed, in ieder geval, die andere lilliputters, die komen bij elkaar en zij gaan met z'n allen naar het strand. Maar er is geen reus te vinden. Hij is nergens. Hij is er niet. Dus richten ze zich tot de nachtwachter van, nou ja, waar is die reus? Ja, hij was er wel. Nou, wij zien geen reus. En zo gaat het even door. Ik heb het niet meegenomen om te projecteren, want het duurde te lang natuurlijk. Het gaat zo door totdat de reus beweegt. Want ze staan bovenop de reus. Vandaar dat ze hem niet zien, ze staan bovenop hem. En in het donker is hij dus ook niet te zien. Ja, God is zo groot dat je hem over het hoofd kunt zien. Ja, als je aan een vis zou vragen van wat is water, dan zou die vis zeggen water, nooit van gehoord. Ja, dat is omdat hij omsingeld is door water. Hij weet niet anders dan water. Pas als je hem uit het water haalt, dan denkt dat hij zou kunnen denken van, hé, wacht even, wat mis ik eigenlijk? Hè? God is voor alles, overal, helemaal en onzichtbaar. In onze tijd is dat misschien wat makkelijker te begrijpen. Want wij hebben wifi, of in het Engels wifi. Wat betekent dat? Waar ik ook ben ter wereld, als ik bereik heb en een toestel, dan kan ik dezelfde beelden zien en ook berichten ontvangen en berichten geven. Toch kan ik die wifi-golven niet zien, maar ze zijn overal waar de minste bereik is. Nu, zo in zekere zin is God overal, maar ook overal helemaal. God is niet een gast die een beetje hier is, een beetje daar is, een beetje daar is. Waar we ook zijn, daar is God, maar niet zichtbaar. Maar ja, je kunt leven alsof God niet bestaat. Want het kan vanzelfsprekend lijken dat er een wereld is. En dat die wereld ook nog, ja, redelijk voorspelbaar is. Niet de mensen op de wereld, die zijn niet zo voorspelbaar, maar de natuurwetten zijn er wel. U bent allemaal gaan zitten op een stoel in de stelle veronderstelling dat die stoel niet in elkaar zou klappen. Soms dan vergist u zich, maar goed, whatever. En als u later aan de koffie deelneemt, dan zult u ervan uitgaan dat u daar niet van doodgaat. Want koffie is over het algemeen niet zo giftig. Hè? We hebben een voorspelbare wereld. En dat is zo vanzelfsprekend dat je kunt leven alsof God niet bestaat totdat er iets gebeurt. En dat iets kan heel veel dingen zijn. Het kan zijn een ramp waaraan je ontkomt. Dan, ja, in de loopgraven zijn geen atheïsten, werd wel vroeger gezegd, ja, daar zit wel wat in. Het kan ook zelfs zijn dat je een droom hebt, of dat je aangesproken wordt, of het kan zelfs in de preek dat je aangesproken wordt, ik bedoel, het komt voor, hè? Of in de schriftlezing dat het je aanspreekt. En we kunnen verhaal na verhaal van verhaal vertellen over hoe God mensen aansprak. Een meer dan een eeuw geleden, een geleerde Chinees die deelneemt aan een wedstrijd om een levensverhaal van Jezus te schrijven, daarvoor moet hij overigens wel de Bijbel, het Nieuwe Testament in het Evangelie in het Chinees lezen. En hij leest het Evangelie in het Chinees. En hij komt tot geloof in Jezus Messias. En wordt ook bevrijd van zijn opiumverdikking. Dus totdat er iets gebeurt. Totdat God zich bekend maakt. Nu, het opmerkelijk is. Je hoeft niet te wachten totdat er iets gebeurt. Want God heeft al heel veel dingen bekendgemaakt. Er is een heelal. Dat is een gegeven. Heel groot, niet oneindig, maar heel groot. En we leren steeds meer over dat heelal. En ik vind dat heel boeiend, hoe zekerheden soms verfijnd worden. Er is een film, Jurassic Park, met de dinosaurussen en zo. En nu weten we dat die beesten veren hadden. Nou ja, goed, nu moet de film geüpdate worden. Kan gebeuren natuurlijk. Hè. Ja, och. En ook hoe die wereld in elkaar hangt. Van microbisch tot zo groot als het is. Ja, en die wereld vertelt ons dat die niet eeuwig is, maar God is wel eeuwig en dat hij de schepper is. En hoe God wijsheid en kracht laat zien. Maar meer nog, even nog terug hier op dit punt. Vanuit dit gegeven dat de wereld er is, hoe de wereld er is, dat wij er zijn, zijn ook argumenten ontwikkeld die heel boeiend zijn, ook al overtuigend, maar helaas toch te ingewikkeld voor de meeste mensen. Omdat ze dan in symbolische logica worden weergegeven. Vandaar dat normale mensen er echt niet van wakker liggen. Dat is meer iets voor de specialisten. Maar God maakt zich bekend in de geschiedenis van Israël, het Oude Testament. En we hebben een Bijbel, die kunnen we lezen. En dan kunnen we zien hoe God met de wereld omgaat. En dat kan ook meteen ons laten zien dat in een wereld waarin heel veel goed is, er ook zoiets is als kwaad. En rampen. De Bijbel begint met geslachtsregisters. Het goede nieuws is, er worden mensen geboren. De zegen gaat door. Het slechte nieuws is, mensen gaan dood. Ja, dat is een deel van de zonde en wat er toch ook is. Nu, maar bovenal maakt God zich bekend in Jezus. Er is een boek die ik niet gelezen heb, maar de titel spreekt me wel aan. Jezus, daar gaat God. Nou, dat is in één woord wat ik vandaag aan het vertellen ben, geloof ik. Maar nu, als we het hebben over dat God zich bekend maakt in Jezus, dan is er toch ook een probleem. En dat probleem vinden we in, daarvan spreekt Paulus in hoofdstuk 9, en ik ga nog een kort stukje daarvan lezen ter herhaling van wat ik weken geleden naar voren heb gebracht. In de Romeinenbrief in hoofdstuk 8 eindigt Paulus op een hoogtepunt. Wie kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus? Nou, je zou zeggen, nu kun je de brief wel stoppen, want nu weten we het, we zijn er. Maar dan vertelt hij ons, omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid en mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd. Wacht even, zojuist was je in de glorie, maar nu ben je diep bedroefd. En wordt voortdurend door verdriet gekweld. Is dat het overwinnend christelijk leven? omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Oftewel het Joodse volk waarvan hij ook deel uitmaakt. Hij is een geboren Jood, hij is een Benjaminiet. Zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn, omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen. En dan gaat hij door met voorrechten. Paulus, de eerste volgelingen van Jezus waren Joden. De 12 apostelen waren allemaal Joden. De gemeenten in Jeruzalem, Judea en Galilea waren ook Joden. Had ik al verteld dat Jezus ook een Jood was? Dat is misschien wel belangrijk te weten. Natuurlijk, hij was ook een Galileër, maar ook een Jood. En oorspronkelijk kwamen zijn voorouders uit Judea. Dus dat was ook helemaal goed. Maar de Joodse leiders wijzen hem af. Hij is de zoon van God. Nou, dat is godslastering. En dan wijzen ze hem af. En dat leidt naar zijn dood. En als Paulus zijn zendingsreizen onderneemt, gaat hij steeds eerst naar de synagoge, als hij er is. En dan krijgt hij ook de gelegenheid om aan de hand van de schriftlezingen die er zijn, wat te zeggen. En dat doet hij ook. En aan de hand van de schriftlezingen vertelt hij steeds dat Jezus de Messias is. Hij is gekomen, hij is gestorven, hij is opgestaan. En dan zijn er mensen die dit aanvaarden en mensen die dit niet aanvaarden. Paulus zegt, als hij het heeft over de moeilijkheden die hij heeft ondervonden, dat hij ook een aantal keren de 40-1 slagen heeft gekregen. Nou, 40-1 slagen, dat is een synagogestraf. Dat krijg je omdat jouw volksgenoten menen dat je over de scheef bent gegaan. En Paulus had kunnen ontkomen aan die knuppelingen, want je wordt met stokken geslagen. En de reden dat het 40-1 is, is de wet zegt 40, maar ze doen 1 minder voor het geval ze zich vertellen, want dat kan gebeuren als land. Hè. Maar Paulus had kunnen zeggen van ik ben geen Jood meer, dan hadden ze moeten stoppen. En dan kon hij zeggen, ze konden ze hem eruit gooien. Nee, maar dat doet hij niet. Hij blijft verbonden met zijn volk. Maar er waart ook dat naast mensen uit zijn volk die Jezus als Messias aannemen, er mensen zijn die dat niet doen. Anderen wezen hem af dus. En daarover heeft Paulus, zoals gezegd, groot verdriet en wij mogen met hem meevoelen. Maar Paulus erkent ook de Joodse voorrechten en de belangrijkste is wel, Jezus, de Messias, de Christus, is Joods. En daarmee begint hij zijn brief ook. In Romeinen 1, vers 3 en 4. Daar zegt hij dat hij het evangelie gaat over zijn zoon. Een mens voorgekomen uit het nageslacht van David. Aangewezen als zoon van God. En door de Heilige Geest bekleed met macht. Toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Dus al reeds aan het begin van de brief geeft Paulus al aan. Jezus is een Jood uit de nageslacht van David, de Joodse Messias. Maar hij is ook de Zoon van God en erkend als zodanig door de opstanding. Nu kom ik eigenlijk bij mijn schriftgedeelte en die lees ik uit de Bijbel in gewone taal. De Israëlieten zijn Gods kinderen. Ze vereren de ware God die altijd bij hen is. Met hen maakte God zijn afspraken en aan hen gaf hij zijn wet. En God deed aan hen al zijn beloftes. Zij zijn het volk dat afstamt van Abraham, Isaac en Jacob. En zij zijn het volk waaruit Christus is gekomen, toen hij leefde als mens. Alle eer aan Christus, die als God heerst over alle mensen, voor altijd. Amen. En eigenlijk, in de vorige prediking heb ik dit gedeelte ook besproken, maar ik kom hierop terug vanwege het laatste stukje. Alle eer aan Christus, die als God heerst over alle mensen voor altijd. Amen. In de zangdienst hebben we liederen gezongen tot Jezus gericht. En dat mag en dat kan, want hem komt alle eer toe. Hij is de Verlosser, de Zoon van God. En hij is ook God overal. Niet een God, Ik begrijp van bepaalde voetballers dat zij, geloof ik, godenzonen zijn. Ja, dat zou kunnen. Zolang ze goed voetballen. Ze verdienen genoeg, neem ik aan. En ook in de tekenfilmindustrie heb je wonde mensen met krachten en zo. Die, ze doen dan die krachten dan weer kwijtraken. Heel komisch. Zo is Jezus niet. Hij is echt de Zoon van God. Nu, Jezus is God met ons. Je zou het kunnen vergelijken met het volgende. Er was een bioloog en die maakte een studie van mieren. Het moet je ding zijn, mieren, maar als je het leuk vindt en het is je vakgebied, dan... Maar ja, hij had wel een probleem. Als een schaduw viel over de mieren, dan vluchtten ze weg. Het is duidelijk, mieren zijn bang voor mensen. Ja, dacht hij. Als ik nu zo klein kon worden als een mier, dan kon ik tenminste ze mogelijk duidelijk maken dat ik meer van ze wil weten en zo. Nu denk ik en vrees ik dat als een mens zo klein werd als een mier, dat heb je wel in films, dat die mieren dan die mens meteen zouden aanvallen, zo van jou kennen we, nu ben je tenminste ons formaat en nu kunnen we je aan. Wel, zo ook God, de grote God, is in Jezus tot ons gekomen. En werkelijk, wij mensen hebben gereageerd als mieren op een klein mens. De zondige mensen hebben hem afgewezen. Hij was niet wat ze wilden. De religieuze mensen vonden hem toch een godslasteraar. De Romeinen vonden hem lastig. De Zeloten vonden hem te vredelievend. De Essenen vonden hem ook niet best. Kortom... Hij voldeed echt niet. Nu, we hebben naast de woorden van Paulus ook de woorden van Matthäus, later geschreven, maar in de aankondiging. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. En Matthäus vertelt ons aan het begin van de evangelie dat Jezus zoon is van de maagd Maria. Maar hij is niet de zoon, biologisch, van Jozef. Hij is inderdaad de zoon van God. Hij is God met ons. En zijn naam ook, Jezus, betekent Yahweh red. Sommige mensen willen het graag schrijven als Yeshua. Strikt genomen denk ik dat ze een kleine foutje maken. Want we weten uit geschriften dat in Galilea de uitspraak van de naam was Yeshu, of Yesu. De A werd weggelaten. En dan in het Grieks maak je dan Jezus van. Dus maar niettemin, ik geloof dat niet een groot probleem hoeft te zijn. Jezus, die is God met ons. Jezus, die redt. Maar nogmaals, dit wat het antwoord is op al Gods beloften, en waartoe toen en nu veel Joodse mensen in zijn gaan geloven, heeft toch geleid tot het breekpunt dat vanaf de hoge priesters tot nu toe er Joodse mensen zijn die bewust dit niet zien. Ik loop vooruit op wat ik ooit zal pogen duidelijk te maken. Dat moeten we ook accepteren en niet boos worden. Want ja, dat ligt in Gods hand. Als ze zeggen van als de Messias gekomen is, de Messiaanse tijd is er nog niet. Nee, inderdaad, die is er nog niet. We leven nog tussen de tijden. Maar om de Messiaanse tijd mogelijk te maken, moest hij wel komen om te lijden en te sterven voor ons. Goed, nu, wat hebben we eraan? Nou, Jezus, in de eerste plaats, laat Jezus zien wat God is. God is niet een willekeurige bullebak. Bekend uit de mythologie, de Griekse goden zijn, net als de Grieken, rare luidjes. De goden van de Noormannen zijn net als de Noormannen. Ze drinken, ze vechten en ze doen andere dingen. Ik bedoel, God, Jezus zegt, God is geest. En geest betekent wel onzichtbaar in zichzelf, maar de gevolgen zijn wel zichtbaar. Wat dat betreft net als de wind. Je ziet de wind niet, maar je voelt het wel. En als die hard genoeg waait en de dingen vliegen, dan voel je dat ook wel. Johannes zegt, God is liefde. En dat God liefde is, is mogelijk omdat de Vader heeft de Zoon lief in de Heilige Geest voor alle tijden. Dus in die zin zijn we niet echt nodig. Maar God in zijn liefde heeft de wereld geschapen, een heelal, die er dus is. En het heelal is God niet. Er is dus een ruimte gecreëerd waar mensen mens kunnen zijn en ook beslissingen kunnen nemen. En vooral laat Jezus zien dat God liefde is door zijn komst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Oudere vertaling, maar die ken ik ook nog wel. Jezus laat zien, God is liefde. En de liefde van God is zodanig dat hij onder ons woont en tegenspraak ondergaat en uiteindelijk aan het kruis hangt. En als dan de voorbijgangers zeggen, kom van het kruis af, dan blijft hij daar hangen, terwijl hij eraf had kunnen komen. Maar hij doet het niet uit liefde voor jou, mij, ons allen. Zijn leven laat Gods liefde zien, want wat doet Jezus? Hij geneest mensen. Alle mogelijke ziekten worden genezen. Maar ook hij richt zich tot uitgeworpen mensen, tollenaars, zondaars, prostituees. En bedenk wel, prostituees toen de tijd, die deden dat niet vrijwillig. Die zaten in situaties waaruit ze niet anders konden komen. Maar Jezus was bij hun, voor hun, met hun. En uiteindelijk zien we het aan het kruis. Als je wilt weten hoe God is, dan moet je kijken naar Jezus aan het kruis. God is bereid te lijden voor ons. Jezus laat zien wat God is. Maar wat hebben we er verder aan? Er is ook verzoening. Wij mensen zijn van God gescheiden. Dat is een empirisch gegeven. Als er mensen zijn die zeggen van, ja, God zie ik niet zoveel, dan is het toch duidelijk dat er een scheiding is tussen. Dat ze gewoon, net als de lilliputters, bovenop de reus staan en zeggen van, ja, we zien geen reus. Totdat hij dus beweegt. Hè? Ja. En Jezus als mens kon sterven. Maar Jezus, de Zoon van God, kon voor ons sterven. Alleen de wetgever kan de plaats innemen van de zondaar. En daarom kan Paulus ook zeggen, alle eer aan Christus, alle eer aan de Messias, die als God heerst over alle mensen. Een volmaakte leven heeft Jezus geleid in volledige overgave aan God. En dat was niet alleen dat hij geen zonde deed, maar dat hij het goede deed. Dat hij bij de mensen was. Maar ook dat hij weerstand bood aan zekere verzoekingen. De Joodse mensen hadden toen het idee dat ze nog in ballingschap waren. En de Romeinen waren de baas. En wat ze dan het liefste hadden was een krijgsheer die in staat en bereid was hen te leiden in oorlog tegen Rome. Je zou bijna kunnen zeggen, het waren net Catalanen. Al heb ik wel enige sympathie. Als ik denk aan, ik bedoel, een land die, als Spanje, die via een hoge gerechtshof instelt dat stierenvechten een nationale goed is, zodat de Catalanen niet mogen afschaffen. Ja, dat is niet slim. Dat is middeleeuws. Maar goed, we zijn geen Spanjaarden. Hè. Dit wordt wel opgenomen. Maar ik bedoel, in ieder geval, dat broeien was er wel. En Jezus zegt zelf, mij wijs je af, maar jullie zullen anderen aannemen die jullie zullen leiden in oorlog. En die oorlog leidt tot ondergang. In 66 stopten ze met offering voor de keizer in de tempel. En toen kwam de Joodse oorlog en meer dan 1 miljoen Joodse mensen zijn gestorven en de tempel is vernietigd. Jezus was afgewezen, maar men wilde wel vechters. En dat is ook wat mensen het liever hebben. Men kiest eerder voor een bullebak dan voor iemand die mild is. Maar we gaan daar niet op verder natuurlijk. Zondige mensen hebben gedood. Daartoe de meest religieuze mensen van zijn tijd. Maar ook een Pilatus die uiteindelijk de doodvonnis getekend heeft. Want liever één mens dan dat de onrust komt en dat ik problemen krijg met de keizer. Dan kan Jezus wel doodgaan. En toch is zijn dood onze verlossing. Nu staan we voor een keus. Het evangelie is goed nieuws voor allen die het willen aannemen. Je kunt het vergelijken met het bericht dat een oorlog voorbij is. Dan kun je ophouden met vechten en dan kun je dus je wapens neerleggen. Toch is het wel gebeurd dat Japanse soldaten tientallen jaren in de oerwouden bleven omdat ze gewoon het bericht niet kregen. De allerlaatste daarvan is pas tevoorschijn gekomen toen ze gelukkig zijn oude commandant hadden gevonden, die stokoud als die was, nog in leven was. En toen die met een megafoon de doelwoud in zat te blazen van, joehoe, jij en jij en jij, kom eruit. Nou ja, toen gaf hij gehoor aan het bevel en kwam hij tevoorschijn. Ook het evangelie zegt, de oorlog is voorbij. Maar je kunt ook kiezen om te blijven zitten waar je bent. Jezus stierf voor onze zonden, maar als dat zo is, dan vraagt dit geloof in Jezus. Jezus verlossen, Jezus Heer, maar dat geloof is meer dan alleen maar voor waar aannemen. Het is ook je toevertrouwen aan en waardoor je leven kan veranderen. Het verhaal is bekend van de eerste persoon die over de Niagara watervallen, dat is een grote waterval in Amerika. En er is een man geweest die als allereerste een lijn spande van de ene kant naar de andere. En die liep er dan overheen met zijn stokje. En dan ging hij zo. Dat maakte spannend. En hij nam een stoel mee, ging er ook op zitten. En toen hij terugkwam, zei hij, geloof je dat ik iemand kan dragen en eroverheen kan gaan? En ja hoor, iedereen geloofde dat. Iedereen nam het voor waar aan. Maar ja, toen kwam de vraag, en heb ik ook een vrijwillige die op de stoel gaat zitten, zodat hij kan dragen? Eerlijk gezegd moet ik er wel bij zeggen, dat zou ik ook niet doen. Als je jong bent, dan doe je dat. Dat heeft te maken met hersenontwikkeling die nog niet ontwikkeld zijn. Als je ouder bent, dan denk je van, weet je wat, waarschijnlijk kun je het, maar stel je voor dat je halverwege gaat niezen en ik naar beneden kukel, dan toch maar niet. Maar geloven in Jezus is meer dan zeggen van, ik denk dat je het kunt. Geloven van Jezus is dat je gaat zitten en je laat dragen over het water heen. Het vraagt ook aan gehoorzaamheid aan Jezus. Je kunt Jezus niet kennen als verlosser zonder hem te kennen als Heer. Dan moet ons leven ook in overeenstemming zijn met zijn wil. Ja, wat dat betreft, geloof redt, maar geloof wordt wel gevolgd door werken. Het betekent niet noodzakelijkwijs dat iedereen gelijk het klooster ingaat of de zending ingaat. Waar je bent, kun je zijn lichtend licht. Weet u dat u kunt God vinden in de Bijbel, in het lezen van de evangeliën, maar als het goed is, kunnen mensen God vinden door te kijken naar jouw leven, naar mijn leven. Hoe we reageren op mensen, hoe we praten, hoe we niet praten, hoe we een deel zijn van de oplossing. Hoe we niet zwaar praten of slecht praten over mensen. En al helemaal niet op sociale media, waar ik niet op zit. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik graag van rust wil genieten. Dat heeft sociale media bepaald niet. Goed, dus wat gaan wij vanochtend meenemen uit de prediking? Nou, heel simpel. Jezus is Immanuel, God met ons. En dan kunnen we Paulus volgen in zijn lofprijs, alle eer aan Christus, die als God heerst over alle mensen, voor altijd. Amen. En vandaar ook dat wij in de dienst lofprijs geven aan Jezus, met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.